Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In de vorige aflevering had de Samaritaanse vrouw Jezus ontmoet en dat had haar leven veranderd. Ze vertelde aan alle mensen in haar stad wat Jezus had gezegd. Geen ingewikkelde methodes, ze vertelde simpelweg wie ze had ontmoet. Met als gevolg dat veel Samaritanen naar Jezus toe gingen en ook gaan geloven. Ze vragen hem om nog bij hen te blijven en dat doet Jezus 2 dagen. Dan moet hij weer verder. Hij heeft een missie te volbrengen. In hoofdstuk 4 legt de Heer Jezus zijn discipelen uit dat hij een taak heeft. Zijn hele leven is erop gericht om de opdracht van de Hemelse Vader tot een goed einde te brengen. Wanneer God ons iets te doen geeft, een opdracht, is het onze verantwoordelijkheid om ons daar met ijver voor in te zetten. En ook daarin mogen we het voorbeeld van Christus volgen. Na die wat uitgelopen tussenstop in Samaria, komt de Heer Jezus met zijn discipelen opnieuw in Kana. Het verhaal hoe het water op een bruiloft in wijn veranderde, was men daar vast nog niet vergeten. Een hoge ambtenaar hoort dat Jezus in de buurt is. Zijn zoon is erg ziek, hij ligt op sterven. De ambtenaar zoekt Jezus op en vraagt of hij zijn zoon wil genezen. En met een enkel woord stuurt Jezus hem terug. Ga maar naar huis, zegt hij tegen die ambtenaar. Je zoon leeft. De man gelooft en gaat. En hij wordt niet teleurgesteld. Er gebeuren geen vreemde of bijzondere dingen. Er zijn ook niet veel woorden voor nodig. Als God iemand geneest, dan spreekt hij maar een enkel woord. Het hele gezin komt tot geloof na dit 2e wonder wat we in dit evangelie lezen. We gaan vandaag verder met Johannes 5.
In Johannes 5 begint een nieuw gedeelte waarin Johannes vertelt over nog een ander genezingswonder van de Heer Jezus. Hoe lang dit na het wonder uit Johannes 4 plaatsvond, is niet op te maken. Terwijl het laatst genoemde wonder gebeurde in Kafarnaüm in Galilea, speelt de gebeurtenis in Johannes 5 zich af in Jeruzalem, in Judea. Het bezoek van de heiland aan Jeruzalem laat onmiskenbaar zien dat de tegenstand toeneemt en dat blijft zo tot zijn dood aan het kruis. In Johannes 5, vers 15 tot en met 18 lezen we: de man verliet de tempel en vertelde de Joden dat het Jezus was die hem had genezen. Omdat Jezus dat op de Sabbat had gedaan, wilden de Joden hem straffen. Maar Jezus verdedigde zich met de woorden: mijn Vader werkt voortdurend en ik dus ook. Omdat hij dat gezegd had, wilden zij hem doden. Hij had niet alleen iets gedaan wat volgens hen op de Sabbat niet mocht. Hij had nu ook nog God zijn eigen Vader genoemd. Daarmee beweerde hij dus aan God gelijk te zijn. In Markus 2, vers 27 en 28 vinden we hetzelfde probleem. Steeds is er een conflict over de Sabbat. In Markus 2 zei Jezus: de Sabbat is er voor de mensen, niet de mensen voor de Sabbat. Ik, de mensenzoon, beslis wat op de Sabbat wel en niet mag. Het wonder dat de heiland verricht in Johannes 5 bracht hen niet tot de aanbidding en ontzag voor wie Jezus werkelijk is. Nee, het brengt hen tot nog meer woede, zelfs zover dat de Joodse leiders hem willen vermoorden. Ze houden geen rekening met het feit dat de Heer Jezus de waarheid spreekt. Dat is een punt waar we niet overheen moeten stappen. Ook vandaag is het actueel. Een mens kan het niet eens zijn met Jezus. Een mens kan het niet eens zijn met wat in de Bijbel staat. Maar een andere betekenis aan Jezus' woorden geven, kan niet. Daarvan kunnen we de Joodse leiders ook niet beschuldigen. Zij hebben de Heer Jezus heel goed begrepen. Hij zei dat hij God was, en daarom moest hij dood. Luisteraar, hoe denkt u over Jezus? Gelooft u hem op zijn woord? Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Johannes 5, vers 1 tot en met 4. Jezus ging enige tijd later naar Jeruzalem om een van de Joodse feesten bij te wonen. Bij de schaapspoort in Jeruzalem was de vijver Bethsaida met 5 galerijen. In die zuilengalerijen lagen talloze zieke mensen, zoals blinden, lammen en kreupelen, te wachten tot het water in beweging zou komen. Want van tijd tot tijd raakte een engel uit de hemel het water aan. Wie dan het eerst in het water stapte, werd genezen, wat voor ziekte hij ook had. We weten niet precies welk feest er in vers 1 wordt bedoeld. Bij een van de Joodse feesten kunnen we kiezen uit 3 grote Joodse feesten. In Deuteronomium 16 vers 16 lezen we, iedere man in Israël moet 3 keer per jaar voor de Heer in het heiligdom verschijnen bij de volgende feesten. Het feest van de ongezuurde broden, het wekenfeest en het loofhuttenfeest. Voor het begrijpen van de gebeurtenis in Johannes 5 is het niet van belang om te weten welk Joods feest er wordt bedoeld. Johannes vermeldt, Jezus ging enige tijd later naar Jeruzalem om een van de feesten bij te wonen. Daarvoor was Jezus in Cana en Cafarnaüm in Galilea, Johannes 4. Als de heiland in Jeruzalem is aangekomen, vertelt Johannes over de vijver Bethsaida of Bethesda. Johannes geeft een nauwkeurige omschrijving van de situatie. Daaruit valt op te maken dat hij goed op de hoogte is. Dat wordt later nog eens bevestigd door wat bij opgravingen aan het licht is gekomen. Johannes maakt melding van een vijver, die als badgelegenheid dienst deed. Het was een vijver met water, dat op bepaalde momenten een geneeskrachtige werking had. Deze vijver lag in Jeruzalem bij de schaapspoort, een bekende poort in het noorden van Jeruzalem. Het was de poort, waardoor de schapen naar het tempelplein werden gebracht. Deze poort werd na de ballingschap herbouwd, Nehemia 3 en 12. Om dat badwater heen had men 5 zuilengangen gebouwd. Dit 5-hoekige gebouwencomplex droeg in het Hebreeuws, wij zouden nu zeggen in het Aramees, de naam Bethesda, dat betekent huis van barmhartigheid. Het boek en andere vertalingen hebben als naam Bethsaida, olijvenhuis, ontleend aan de voorstad van Jeruzalem die aan de noordkant was gelegen. Bethsaida was mogelijk zelfs de oorspronkelijke benaming van het gebouw en werd de naam, na het wonder dat Johannes beschrijft, vervangen door Bethesda. Maar die naam was niet echt toepasselijk, want het ging er helemaal niet barmhartig aan toe. Iedereen lag te wachten tot het water in beweging kwam, en dan begon er een onbarmhartige wedloop naar het water. Wie dan het eerst in het water stapte, werd genezen, wat voor ziekte hij ook had. Toen de Heer Jezus tijdens het Joodse feest op Sabbat naar Bethsaida gaat, vindt hij een groot aantal ongelukkige mensen. Onder hen waren vele zieken, blinden, verlamden en mensen met verschrompelde ledematen. Het was een en al ellende wat de Heer in Bethsaida tegenkwam. Al die mensen zochten er naar genezing voor hun ziekten en kwalen. Niet langs de weg van goede medische zorg, want Bethsaida was beslist geen ziekenhuis of kuuroord. Van tijd tot tijd kwam er in het water van de vijver beweging. Daaraan werd een geneeskrachtige werking toegeschreven. Mogelijk hebben we in vers 4 te maken met een oud volksgeloof. Volgens dat geloof was aan bepaalde geneeskrachtige bronnen een engel verbonden. Deze deed op gezette tijden het water in zo'n bron of vijver opborrelen of opspuiten. Dat duurde altijd maar kort. Wie op dat ogenblik het eerst het water indook, werd genezen. Het maakte niet uit wat voor ziekte de betrokkenen had. Johannes 5, vers 5 en 6. Er lag ook een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem daar liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. Hij vroeg, wilt u gezond worden? Onder al die ongelukkige mensen in Bethsaida bevindt zich ook een man die al 38 jaar ziek was. Hoe lang hij al in Bethsaida lag, vertelt Johannes er hier niet bij. Hetzelfde geldt voor wat hem precies mankeerde. Uit het verband valt af te leiden dat hij gedeeltelijk verlamd was, Matteüs 9, vers 6. De ziekte had deze man al 38 jaar. In vers 6 stelt de heiland de man een nogal vreemde vraag. Wilt u gezond worden? Natuurlijk wilde hij weer beter worden. De Heer Jezus stelt de vraag met een diepere bedoeling. Ten eerste om hoop op te wekken. Het zag er voor de man slecht uit. Door de jaren heen zal zijn hoop op genezing steeds kleiner zijn geworden en heeft hij geen toekomst meer voor zichzelf gezien. In de tweede plaats haalt de Heere met zijn vraag de aandacht van de man weg van de vijver. Iedereen in Bethsaida was bezig en gericht op de vijver. Ook deze man keek nergens anders naar en dan komt er iemand langs en die vraagt, wilt u gezond worden? Ik ben er zeker van dat de man verbaasd heeft gekeken. Johannes 5, vers 7. De zieke man antwoordde hem, ja, heren, maar ik heb niemand die mij het bad in helpt als het water in beweging komt. En als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat. De zieke man beantwoordt de vraag van de Heer Jezus met een klacht. Daarin klaagde hij tegenover Jezus zijn nood over zijn eenzaamheid. Hij zei, ik heb niemand, hij had geen mens. Psalm 142, vers 5. Hij had geen mens om hem te helpen in het badwater terecht te komen. Vele keren had hij geprobeerd als eerste in het water te komen, maar telkens was een ander hem voor geweest. Die beweging in het water duurde ook altijd maar kort. En zo was hij al jarenlang tot pure machteloosheid gedoemd. Alle hoop op een wonder had hij al lang opgegeven. Wat een trieste en treurige geschiedenis. Een eenzame man ontmoet Jezus. Hij begrijpt er helemaal niets van, maar toch ritselt er weer een sprankeltje hoop. Eindelijk was er iemand die zich wel om hem bekommerde. In zijn klacht klinkt dan ook een verborgen vraag door. Hopelijk zou deze onbekende hem willen helpen alsnog als eerste in de vijver te komen, als het water weer zou gaan borrelen. Maar de heiland heeft niet de bedoeling hem daarbij te helpen. Hij wil hem op een andere manier helpen. Op het moment dat hij zijn ogen op Jezus richt, gebeurt er iets anders. Johannes 5, vers 8. Jezus zei tegen hem, sta op, pak uw matras op en loop. Bij het vorige vers gaf ik aan dat er in de klacht van de man ook een zekere verwachting wordt uitgesproken. Daarop haakt de Heer Jezus van zijn kant dadelijk in met het spreken van zijn machtswoord. De woorden van Jezus doen sterk denken aan wat we lezen in Matteüs 9, vers 6, ook in Markus 2, vers 11 en Lucas 5, vers 24, waar een dergelijke uitspraak van de Heer wordt weergegeven. De overeenkomst is treffend. Het machtswoord van de Heer Jezus aan het adres van de zieke bestaat uit drie korte, krachtige oproepen. Sta op, pak uw matras op en loop. Op die manier wilde de Heer Jezus het vertrouwen van de man in hem aanvuren. Johannes 5, vers 9 tot en met 13. De man werd direct gezond. Hij pakte zijn matras op en liep. Nu was het die dag Sabbat. Daarom zeiden de Joden tegen de man, die net genezen was, het is Sabbat, dat mag u die matras niet dragen. Hij antwoordde, de man die mij genezen heeft, zei dat ik mijn matras moest oppakken en lopen. Wie was dat? Vroegen zij. De man wist het niet, omdat Jezus ongemerkt was weggegaan, toen de mensen van alle kanten kwamen aanlopen. De man deed dadelijk wat Jezus hem had opgedragen. Hij stond meteen op, rolde zijn slaapmat op en nam die op zijn schouder. Hij liep rond, zodat iedereen kon vaststellen dat hij ook echt was genezen. Er had inderdaad een hele ommekeer plaatsgevonden. Wij krijgen van Johannes niet te horen hoe de man op het wonder van zijn genezing reageerde. Het gaat Johannes er alleen om te laten zien hoe Jezus zijn messiaanse heerlijkheid openbaarde. Straks, in vers 14, laat Johannes er nog een veel betekenend zinnetje op volgen. Zondig niet meer, want anders zal u iets ergers overkomen. Daarin geeft de Heer het motief aan waarom hij dit genezingswonder heeft gedaan. De kritiek van de Joodse leiders op het feit dat de genezing op de Sabbat plaatsvond, is ontdekkend. Voor Jezus is de Sabbat bij uitstek een dag om iemand anders barmhartigheid te bewijzen. Opvallend dat de heiland over de Sabbat anders denkt dan de Joodse leiders. Daarom zeiden de Joden tegen de man die net genezen was, het is Sabbat, dan mag u die matras niet dragen. De zin vormt ook een voorbereiding op het vervolg. De man wordt door de Joodse leiders ter verantwoording geroepen. In antwoord op hun protest verwijst de gezond geworden man naar de Heer Jezus. Hij duidde hem aan als de man die mij genezen heeft, want hij wist niet wie Jezus was. Die man had tegen hem gezegd dat hij zijn matras moest pakken en gaan lopen. Op die manier probeerde de man zich tegenover de Joodse leiders te verdedigen. Als de voor hem onbekende man de macht bezat om in zo'n hopeloos geval als het zijne uitkomst te brengen, dan had hij ook bevoegdheid met gezag te spreken over de Sabbat. Nu deze man hem zo'n geweldige weldaad had bewezen, moest hij toch voor zijn autoriteit buigen. En waar is de Heer Jezus gebleven? Jezus was ongemerkt weggegaan toen de mensen van alle kanten kwamen aanlopen. Toen de Joodse leiders dan ook aan de man vroegen, wie was die man die u heeft genezen, kon de man niet anders zeggen dan, ik weet het niet. Johannes 5, vers 14 tot en met 16. Later ontmoette Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, nu u gezond bent geworden, wil ik u dit nog zeggen, zondig niet meer, want anders zal u iets ergers overkomen. De man verliet de tempel en vertelde de Joden dat Jezus hem had genezen. Omdat Jezus dat op de Sabbat had gedaan, wilden de Joden hem straffen. Kennelijk zag de genezen man kans om zich van zijn ondervragers te ontdoen. Hij gaat naar het plein van de tempel om er de Heere God te danken voor zijn genezing. Daar ontmoette hij de Heer Jezus voor de tweede keer. In tegenstelling tot de Joodse leiders spreekt Jezus de man wel aan op zijn genezing. De Heere doet dat op een heel eigen manier, namelijk in de vorm van een liefdevolle waarschuwing. De Heer Jezus legt in zijn waarschuwing een zeker verband tussen de ziekte van de man en de zonde die hij had gedaan. Johannes gaat verder niet in op de zonde die hij heeft gedaan. Ook op andere plaatsen zegt de Heere tegen een genezene, uw zonden zijn u vergeven. De genezing die de Heer Jezus geeft, heeft niet alleen betrekking op het lichaam, maar ook op de ziel. Ook voor vandaag mag dat een hele bemoediging zijn. Vaak zijn mensen alleen met hun lichaam bezig en vergeten zij hun geest en ziel. In de Bijbel horen we Paulus in 1 Thessalonicense 5 vers 23 zeggen, laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert, en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam, zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. De Heere heeft ons hele wezen op het oog, niet alleen het lichaam en niet alleen onze ziel. In het licht van de eeuwigheid blijkt dan ook dat een genezing van het lichaam niet het belangrijkste is, maar de vergeving van je zonde. Natuurlijk mag een mens verlangen naar en bidden om genezing. Maar de Heere kan ook geen genezing schenken. Zijn antwoord kan zijn, mijn genade is voor u genoeg. Beter ziek in de wetenschap dat uw zonden zijn vergeven, dan gezond verloren te gaan, omdat u de Heer Jezus niet kent als uw persoonlijke zaligmaker. De zaligheid die Christus schenkt, geeft uitzicht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar geen pijn, verdriet en ziekte meer zal zijn. Vandaag zijn er mensen die niet worden gered. Wil de Heer Jezus ze niet redden? Jawel, maar ze lopen langs hem heen. Ze vragen niet om redding. Ze vestigen hun vertrouwen niet op hem en gaan zonder hem door het leven. Maar, zoals een bekend lied het zegt, die last is voor een mens veel te zwaar. Ga niet alleen door het leven, maar ga tot uw middelaar. In vers 15 lazen we, de man verliet de tempel en vertelde de Joden dat Jezus hem had genezen. Omdat Jezus dat op de Sabbat had gedaan, wilden de Joden hem straffen. De Joodse leiders wilden Jezus vermoorden, omdat hij een zieke op de Sabbat heeft genezen, en vooral omdat hij zegt dat hij God is. Na de zondeval van de mens, kan de Heere God niet lijdzaam toezien hoe zijn schepping in de dood ligt. De drie-enige God is voortdurend aan het werk om gevallen mensen weer te doen opstaan. Johannes 5, vers 17 en 18. Maar Jezus verdedigde zich met de woorden, mijn Vader werkt voortdurend, en ik dus ook. Omdat hij dat gezegd had, wilden zij hem doden. Hij had niet alleen iets gedaan wat volgens hen op de Sabbat niet mocht. Hij had nu ook nog God zijn eigen Vader genoemd. Daarmee beweerde hij dus aan God gelijk te zijn. De Joodse leiders hebben de woorden van de Heer Jezus goed begrepen. Er is geen sprake van een misverstand. Maar zij willen er niet aan dat het ook werkelijk waar is. Jezus is de Messias, de Zoon van God, ja, God zelf. De Joodse leiders zullen met hun vijandschap niet rusten, totdat zij tevreden onder zijn kruis staan en roepen, anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Matteüs 27, vers 42. Maar de Heere hoefde zichzelf niet te redden. Hij kwam om u en mij te redden. Luisteraar, kent u hem als uw redder? Johannes 5, vers 19 en 20. Het is waar wat ik u zeg, zei Jezus. De Zoon kan niets uit zichzelf. Hij doet alleen wat zijn Vader hem voordoet. In feite doet de Zoon hetzelfde als zijn Vader. De Vader houdt van de Zoon en laat hem steeds zien wat hij doet. De Vader zal hem nog grotere dingen laten doen. U zult uw ogen nauwelijks kunnen geloven. De Heer Jezus zegt dat hij God is en dat hij kan doen wat God doet. Hier is een perfecte samenwerking tussen de Vader en de Zoon. Daarom is de aanklacht die tegen hem werd gedaan absurd. De Zoon spreekt niet tegen de Vader in, of het omgekeerde. Jezus doet wat God doet. Jezus kan zonden vergeven, en dat kan alleen de Heere God. Daar waren de Joodse leiders ook zelf van overtuigd. In Markus 2, vers 7 horen wij hen zeggen, er is er maar één die de mensen hun zonden kan vergeven, en dat is God. Ondanks het feit dat de Joodse leiders de tekenen van de Messias zien, komen zij niet tot de overtuiging dat de Heer Jezus de Messias is. Want juist daardoor kan de Heere zeggen dat er een persoonlijke en intieme betrekking tussen de Vader en de Zoon is. In feite doet de Zoon hetzelfde als zijn Vader. Johannes 5, vers 21. Zoals de Vader de doden levend maakt, zo zal ook de Zoon levend maken wie hij wil. Nadat de Heere heeft verzekerd dat de Zoon hetzelfde doet als zijn Vader, wijst hij erop dat dit ook opgaat met betrekking tot de grotere werken, waarover hij het net had. De Vader zal hem nog grotere dingen laten doen. Tot die grotere dingen behoort het opwekken van doden. Goed beschouwd was dat in het Oude Testament het privilege van de Vader. Wie kon doden doen herleven dan God alleen? Maar zoals de Vader dat deed, zo zou nu ook de Zoon doden in het leven terugroepen. Ook in dat opzicht zou hij het werk van de Vader ten uitvoer brengen. Hij zal dit opwekken van doden doen krachtens de hem door de Vader gegeven volmacht. Op grond daarvan was hij vrij in de keuze van wie hij in het leven wilde terugroepen. en daarmee gaf hij blijk van de grootte van zijn bevoegdheid. Johannes 5, vers 22 en 23. De Vader spreekt geen oordeel uit, maar heeft zijn Zoon opgedragen in zijn plaats recht te spreken. Daarom moet iedereen evenveel eer geven aan de Zoon als aan de Vader. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gestuurd heeft. Het is zoals ik zeg, wie naar mijn woorden luistert en gelooft in hem die mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. In de volgende uitzending lezen we verder in Johannes 5.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.